Hallo allemaal en welkom bij alweer de 6e aflevering van Bakkie Media. De podcast over marketing, media en communicatie die ervoor zorgt dat je goed beslagen ten ijs bij het koffiezetapparaat met jouw collega's kan meepraten over alles wat er speelt in Medialand. Daniel, waar gaan we het vandaag eens over hebben?
Nou Thijs, ik denk dat we het deze week moeten hebben over de nieuwe Heineken campagne.
Biertje is terug, hoorde ik.
Absoluut.
Dus vandaag geen koffie, maar bier dus.
Zeker weten, daar gaan we het over hebben. En dat niet alleen. Het gaat niet alleen over biertje, het gaat ook over kratten. En vanwege Prinsjesdag kijken we ook even naar de impact van politiek op media en marketing.
Zo, en dat allemaal in een kwartiertje weer.
Ja, misschien net even 10 seconden langer, maar dat gaan we wel proberen. Hey, en ja.
Trouwens, ik vind het een goed idee, maar jij appte mij van het weekend ook nog iets, een foto, een lief klein meisje.
Oh ja, dat, ja. Nee, voor de luisteraar, foto van mijn jongste dochter Kiki die op de iPad zat. En degene die het vaker gehoord heeft, weet dat wij regelmatig met elkaar hebben over de streaming war, de VOD-oorlog. Hè? En onze Kiki was van de fiets gevallen en die moesten we even volplakken met pleisters. En ja, zij zit altijd allerlei YouTube dingen te kijken en om te voorkomen dat ze, nou weet ik veel, weer een aantal influencers ging bekijken die in Area 51 of zo waren verstopt. Weet je wel, dat is onlangs het nieuws. Dachten, weet je wat, ik ben ervoor gevallen en ik heb uiteindelijk Disney Plus gedownload.
Thuis. Zie je nou wel, Daniel. Dus jij gaat toch ook voor de bel, hè? Maar even voor de luisteraars, ze zouden toch pas op 12 november naar Nederland komen. Hoe zit dat nou weer dan?
Nou, ik zag op Twitter, en dat was op een gegeven moment ook in het nieuws, dat er een exclusief voorproefje was. En, of nou ja, exclusief eigenlijk helemaal niet. Iedereen kon ervan gebruik maken. En tot 12 november kan je het gewoon gratis bekijken.
Oh, dat is wel slim. Dus ik ga het ook downloaden.
Zeker.
Maar daarna blijft iedereen dus zwijgend lid. Want ja, die 7 euro die zal niemand missen in zijn portemonnee.
Nee, ja, precies. Je moet er goed opletten, want als je gewoon alleen maar voor de gratis gaat, dan moet je hem wel zelf stopzetten en dan zit je er inderdaad aan vast. Maar goed, 6,99 euro is het, geloof ik. Dat is niet iets wat je echt heel erg mist. En een kanttekening is dat niet de allernieuwste content erop staat. Dus Star Wars Mandalorian of zo.
De nieuwste Avengers zal er ook niet op staan.
Nee, wat was het? Endgame of zo? Nee, die staat er niet op. Maar goed, Kiki kon gewoon prima lekker naar de Disney hit Vaiana kijken bijvoorbeeld.
Dus jullie hebben gewoon weer lekker naar mensen op een eiland zitten kijken. Nou, volgens mij zit het wel een beetje in de familie, toch?
Ja, wij houden van eilandcontent, zeker weten. Ik bedoel, we zijn ook echt helemaal geobsedeerd door de Brexit. Dat is ook een eiland. Zeg ik lekker Vaiana kijken. Wij zaten de Expeditie Robinson te kijken. En Rob Geus zit er trouwens nog in. Een andere vraag, eigenlijk al aangekondigd. Wat heb jij meegekregen van Prinsjesdag?
Nou, stukjes en beetjes. Want ja, we moeten ook gewoon werken op de dinsdag, de derde dinsdag van september.
Ja, maar aan de podcast, toch?
Aan de podcast, sowieso. Maar ik las ergens weer dat alle cijfers weer gelekt waren aan de Telegraaf en aan het AD. En ik heb wel naar BNR geluisterd. En ik heb ook veel gelezen. Er was zelfs een live blog dat ik volgde. Stukjes voor stuk kwam dan de koning met zijn verhaal. En met zijn baard, ja. Met zijn hipsterbaard.
Ja, met de koning met de baard en de koningin met de décolleté. Ja, dat lekken, dat is toch ook wat. Dat is eigenlijk geen lekken meer. Het is gewoon onderdeel van het ritueel geworden, weet je wel. Dat hoort er eigenlijk
net als een miljoenennota, lekt ook altijd.
Het lekt allemaal, dus dat hoort er gewoon bij. Hey, maar bij Bakkie Media proberen we toch altijd een beetje over media marketing te hebben. Dus om eventjes de connectie te proberen te maken. Is dit politieke moment van het jaar ook nog relevant in deze context, media marketing?
Nou, absoluut. Kijk, alle ogen van marketing Nederland en media Nederland waren natuurlijk gericht op Den Haag. Hè, vanwege de komst van de nieuwe mediawet.
Ja, is dat nu duidelijk?
Nou ja, dat is steeds niet helemaal duidelijk. Maar er is wel een ingreep die in de NPO plaats gaat vinden. Hè. Vooral de plannen om online advertenties uit te zetten. Bij alle NPO/sterprogramma's en het plan om dus overdag volledig reclamevrij te worden, hebben wel wat impact
gehad. En is het dan zo dat die online advertenties ook overdag uitgaan of altijd uitgaan?
Nou ja, voor zover ik heb gelezen gaat het dus de hele dag uit. Ja. Alleen er zijn natuurlijk nu nog discussies wanneer of dat 2021, 2022 wordt. En veel partijen in de industrie zijn geschokt en overal komen discussies los. En uiteraard is er weer een rapport gelekt.
Ja. Het rapport, wat was het, van Boston Consultancy Group. En die hadden inderdaad geconcludeerd dat er heel veel op marketing bespaard kon worden.
Ja, precies.
Dus waar ze een beetje bang voor zijn, wat je een beetje hoort, is dat het geld wat dan niet meer besteed kan worden aan de ster, dat nu weglekt naar de grote reuzen. Dat is natuurlijk een beetje wat ze nu als argument naar voren sturen. Dus dat Facebook, Google en Amazon, die krijgen al het geld. En vind jij dat die angst terecht?
Nou ja, deels. Kijk, op korte termijn verdwijnen natuurlijk in die zin kwalitatieve advertentiemogelijkheden. Maar of het geld dan één op één doorgaat naar YouTube, Google en Facebook, vraag ik me af. Hè. We zien wel een shift, maar ik denk zeker op de lange termijn dat vooral RTL en Talpa hiervan gaan profiteren. Dus heeft een gezeur over oneerlijke concurrentie toch zin gehad. En kijk, aan de andere kant, Nederlandstalige kwalitatieve content en de commercie daaromheen is toch wel anders dan social content, hè, op Facebook of op YouTube.
Ja, daar zat ik ook over na te denken, want social content kan natuurlijk ook Nederlands zijn.
Ja, ja, precies. Maar wat wel gebeurt, is dat op het moment dat dat geld dus terechtkomt bij de Talpa's en de RTL's, dan kunnen ze wel weer kwalitatievere content gaan programmeren, waardoor we weer meer kijkers gaan trekken, waardoor mensen misschien toch weer meer lineair televisie gaan kijken. En wellicht komt dan dat dan weer ten goede van de Nederlandse kijker. Dus
bij wijze van spreken kunnen ze dan Boer zoekt vrouw of Wie is de Mol kunnen zij betalen.
Nou ja, precies. Ja, dan kunnen ze nog, en dan kan die programmering weer worden uitgezonden voor de Nederlandse kijker. Dus wat dat betreft wint de kijker misschien toch weer wat. Maar ja, de tijd zal het een beetje leren.
Maar ja, weet je wat ik dan een beetje gek vind? Is zoals wij het erover hebben, gaat het over zeg maar level playing field. Hè? Dus dat de overheid min of meer ondernemerschap stimuleert, hè? En dat niet subsidieert. Dus dat Talpa en RTL ook
gelijke kansen voor iedereen.
Maar in de argumentatie van Slob en de Zijnen lees je vooral dat het te maken heeft met de veiligheid voor kinderen en privacy. Dus dat vind ik ook, kan ik moeilijk plaatsen dan.
Nou ja, kijk, maakt de discussie ook een beetje lastig. Vorige week hadden we het daar natuurlijk al over dat YouTube die claim kreeg van 155 miljoen omdat ze kinderen aan het volgen waren. En kijk, ik betwijfel of het hier dus gaat om het creëren van gelijke kansen, dus economische redenen, of gaat het nou om de veiligheid van de kindjes en lekker allemaal maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Het lijkt een beetje het laatste te zijn, maar aan de andere kant voelt het of ze het eigenlijk maskeren dat het gewoon over geld gaat. Ja, dus typisch gevalletje politiek.
Ja, precies. De politieke mistmachine die is hier een beetje aangezet. Maar als we dit onderwerp wat breder trekken. Hè, tussen mensen is politiek vaak een gevoelig onderwerp. Weet je, dan zit je in een dinertje en dan gaat het ineens over Thierry Baudet of het gaat over Jesse Klaver. En dan ineens krijg je ruzie of dan wordt het toch een beetje gevoelig. En op Twitter zie je dat ook gebeuren. En rechts en links en iedereen slaat elkaar de hersens in. En hoe zit dat in jouw ogen met merken en marketeers? Hè? Zijn dit werelden, dus de politiek en de media marketing, die door elkaar kunnen lopen, wat jou betreft?
Nou ja, zeker. Kijk, en veel merken deinsen daar tegenwoordig ook absoluut niet meer voor terug. Maar in mijn ogen werkt het wel twee kanten op. Hè. Er zijn merken die mengen zich dan in politieke issues. Maar er zijn ook politieke partijen of mensen die zich regelmatig mengen in de wereld van bedrijven en merken. Denk maar bijvoorbeeld aan hoe de overheid in de kredietcrisis, mooi woord, ING, ABN en SBS redden met miljarden steun. En ook als je kijkt naar hoe begin dit jaar minister Wopke Hoekstra ineens besloot van, oh, we gaan 50% van de aandelen van Air France KLM opkopen.
Ja,
om daar dan een vinger in de pap te hebben. En daar kregen ze nog vanuit Nederland waardering voor ook. Nou, dat is ook wel een sterk staaltje marketing voor de politiek.
Ja, en een protectionistische ingreep. Nou ja, en een ander voorbeeld natuurlijk Rutte, die met zijn oude baas Unilever een deal maakte over de dividendbelasting. Weet je wel, handje klap met Polman. En maar ja, dit ging natuurlijk helemaal mis.
Ja, nee, dat was natuurlijk ook een hele goeie. En dat is wel een van de grootste failures van minister Rutte geweest op dat gebied. Hij dacht wel eventjes met zijn vriendje Paul een dealtje te kunnen sluiten. Helaas mislukt. Maar wat dacht je dan van Fokke de Jong van Suit Supply, die samen met onze vriend Thierry Baudet en Jort Kelder met zijn privéjet naar Ibiza vloog?
Ja, goed, dan heeft Jort Kelder nog een speciale kledinglijn bij Suit Supply, dus die heeft dan nog een excuus. En Thierry
over conflicting interests gesproken.
Nou ja, die foto bij de Infinity Pool, kan je die nog herinneren? Dat had wel iets Suit Supply-achtig, alleen hij had helemaal geen kledingstuk aan, weet je wel. Maar
je bedoelt dat hij ging naposeren op Instagram toen?
Ja. Maar eigenlijk wat ik ook wel leuk vond, wat ik daarover las, is dat het geen carpooling, maar jetpooling was, weet je wel. Hè? Super jetset, mooie term. Maar deze dingen die jij noemt, hè? Dus de ingrepen bij de kredietcrisis, bij de banken en Air France KLM en Unilever, dividendbelasting. Wat doet dat voor die merken? Doet dat iets voor die merken?
Nou ja, in geen van deze voorbeelden eigenlijk iets. Weet je, het heeft niks niet echt super goed gewerkt.
Veel kritiek.
Ja. Maar omgekeerd werkt het wel weer een stuk beter.
Oh, je bedoelt als merk politiek statement maken of geëngageerd zijn?
Ja, nou ja, absoluut. Kijk, recent onderzoek laat zien dat consumenten namelijk bereid zijn te switchen van een merk of juist een merk interessanter kunnen gaan vinden als ze dezelfde ideeën of doelen worden gedeeld.
Steeds meer, ja.
Denk bijvoorbeeld aan recente campagne van Nike, hè, met Colin Kaepernick. Dat was een voor de luisteraars een quarterback van de San Francisco 49ers.
Goeie Nederlandse woorden, hè?
Ja, heel lekker. We doen lekker even wat Engels. We doen even wat Dinglish erin.
Ja, precies.
Die protesteerde eigenlijk tegen het politiegeweld tegen de zwarte Amerikanen. En hij weigerde namelijk bij een wedstrijd op te staan voor het volkslied.
Take a knee was het.
Take a knee, ja. En hij kwam nergens meer aan de bak. En Donald Trump vond hem een eikel. Maar hij werd wel het nieuwe gezicht van de campagne van Nike.
Ja. Ja, nou ja, en wat dus helemaal mooi is, waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, is dat de sales through the roof. Through the roof.
Weer zo lekker Engels.
Through the roof ging. En dat deze campagne, die heeft volgens mij vorige week een Emmy Award gewonnen.
Ja, dat was ik ook, ja.
En wat ik echt briljant vind, maar ook wel best wel een beetje uitgekookt, sluw bijna, is dat het eigenlijk niet alleen maar om principes ging. Er kwamen allemaal dingen bij elkaar. Het ging echt ook om business. En jonge African Americans, die kopen namelijk veel meer sportschoenen dan andere groepen, andere demografische groepen. En een ander punt is dat 80% van Nike's groei moet komen uit de steden zoals New York en LA, weet je wel. En de mensen daar stemmen over het algemeen veel minder of bijna niet op Trump. Zeker in bepaalde wijken niet. En voor Nike is het helemaal niet zo belangrijk om oudere of conservatieve Trump supporters te targeten. Dus ja, ze kunnen zich veroorloven om op deze manier controversieel te zijn.
Inderdaad.
En ze verdienen er geld mee.
En het is succesvol geweest. En een ander mooi voorbeeld in die context is, er zijn ook merken in Amerika die dus weer een statement maken tegen president Donald Trump. Denk bijvoorbeeld aan Diesel, maar ook recentelijk aan Airbnb en jouw persoonlijke favoriete ijsmerk, Ben & Jerry's.
I love my Ben & Jerry's. Nou ja, dat was volgens mij ook een beetje de travel ban, weet je wel. Dat er bepaalde mensen uit bepaalde landen mochten Amerika niet in. En ik weet ook nog, op een gegeven moment Apple heeft ook geageerd, want die zeiden van ja, Apple had helemaal niet bestaan met een travel ban, weet je wel. Want Steve Jobs heeft Syrische voorouders of Syrische ouders. Dus dat zijn al mooie voorbeelden. Hey, en dat is dan Trump en Brexit natuurlijk.
Of die ooit nog gaat komen is natuurlijk de grote vraag. Ja, maar recentelijk sprak bijvoorbeeld Ryanair zich daartegen uit. En er zijn meer voorbeelden van merken die zich uitspreken tegen bepaalde situaties. Dus de Brexit is er één. Maar je hebt ook merken die zich bijvoorbeeld uitgesproken hebben tegen de klimaatverandering. Zoals we in een van onze eerste podcasts KLM hadden met Fly Responsibly.
Flixcam
inderdaad. Ja. Of Always met hun Like a Girl campagne. Dus die spreken zich ook wel heel erg uit tegen bepaalde situaties.
Ja, ja. Hey, en wat ik jou heel veel hoor zeggen, en dat is natuurlijk ook wat heel veel partijen doen, is dat echt het zich uitspreken. Maar zijn er dan ook partijen die ook daadwerkelijk iets doen?
Ja, nou ja, goed. Deze week kwam Procter & Gamble in het nieuws. Hè, dat ze daadwerkelijk een soort purpose marketing 3.0. We hadden daar een mooie discussie over op LinkedIn ook met elkaar. Maar daarbij moet nog blijken wat dan de daadwerkelijke uitvoering gaat zijn. Maar merken als Dell of Adidas hebben bijvoorbeeld producten gelanceerd die weer gemaakt zijn van plastic dat uit de oceaan is gevist.
Ja, dus daadwerkelijk de Dell computer, de plastic die dan zeg maar om die computer heen zit, kwam voort uit plastic wat ze uit de oceaan hadden gevist.
Exact. Ja. En dan in het recente verleden heeft G-Star dat natuurlijk ook gedaan met de Raw for the Oceans campagne in samenwerking weer met Pharrell Williams. Dus zijn steeds meer merken die dus toch ook wel actie gaan ondernemen.
Ja, oké. Nou, eigenlijk de tussenconclusie die we hier kunnen trekken is dat op het moment dat politiek zich met merken bemoeit, dan levert het eigenlijk alleen maar veel onrust en krantenkoppen op. Maar als een merk vervolgens besluit zelf politiek te gaan worden, dan wordt het fantastisch en dan levert het Emmy Awards en geld op.
Ja, nou ja, zo zou je het inderdaad kunnen zeggen. Hey, en in het kader van we draaien de rol eens om een bruggetje te maken tussen politiek en de Heineken-campagne in het begin. Okay. Hè, doe ik ook eens een bruggetje.
Mooi.
Er was deze week een best wel interessant artikel te vinden in de Adformatie online. En het schijnt namelijk dat als er een recessie nadert, en ondanks dat op Prinsjesdag winstwaarschuwing wordt gezegd en economische groei, zijn de merken al een beetje aan het
voorsorteren
op een recessie. En zie je merken als KPN en HEMA en Albert Heijn en Heineken eigenlijk teruggaan naar eenvoud en realisme.
Ja, precies. Die houden het dan, weet je, op het moment dat het onweer dreigt, dan ga je niet te ver van huis. En dan hou je het heel Hollands. En ik geloof dat de vorige campagne van Heineken, als ik daar dat probeer terug te halen, dat was een beetje een soort internationale global periode. En dan had je een filmpje dat Heineken stond op de wereldtentoonstelling. En dan had je Thomas Edison en zo. En dat soort mensen die waren allemaal met allemaal hoogdravende plannen. Maar nee, Heineken, die was inderdaad met gewoon een normaal biertje wonnen ze uiteindelijk de prijs. Dat was geloof ik
Dus terug naar Hollandse nuchterheid. Biertje.
Biertje, ja. Hey, en in de Adformatie noemen ze het kratvertising of cratevertising. En even voor de luisteraar. Ik denk dat je hem al gezien hebt, maar sowieso de moeite waard om via onze show notes kun je denk ik de commercial ook nog wel even terugzien. En dan in deze commercial laat Heineken zien hoe inventief de Nederlander eigenlijk is met de kratjes. Hè. Ze willen het kratje in het middenpunt zetten. En er zijn kennelijk, ik geloof, 4,6 miljoen kratten in omloop, als ik het goed heb. En de Nederlanders die gebruiken hem dan, dat zie je dan ook als bijzettafel. Of dan gaan ze erop staan om iemand een zoen te geven. Of ze repareren een auto door op het krat te zetten. En wat ik mijn persoonlijke favoriet, ter land, ter zee, in de lucht, zag je nog even langskomen. En we hebben natuurlijk wel vaker dit beetje dat sentimentele Hollandse gevoel gezien. Ik moet denken aan bijvoorbeeld de Pijnenburg-campagne. Weet je, dat Hollandse, of natuurlijk, wat was ook met pindakaas? Weet je, ook dat gevoel, wie is er niet groot mee geworden? Of Douwe Egberts, hè, bekend van die mooie tune. Maar deze manier hoe ze dit hebben gedaan is wel tof gedaan, toch Thijs?
Wat ja, en het belangrijkste, Daniel, biertje is gewoon weer terug.
Ja, maar Thijs, jongen, dit is toch zo'n ontzettende supermooie uitspraak, hè, dat biertje. Ik bedoel, toch geniaal dat je met zo'n kreet, weet je, zo'n hele biercategorie kan claimen. En ja, dat hadden ze nooit weg moeten doen wat mij betreft, toch? Ik bedoel, dat is toch briljant. En ook omdat het uitspreken, als ik tegen jou zeg biertje, er zit veel meer in dan alleen maar een drankje drinken. Weet je, het is gezelligheid en er zit kameraadschap in, verbinding. Ja, weet je.
En het is gewoon een verrijking voor de taal. Weet je, het is gewoon een soort uitspraak geworden. En ze noemen het ook wel, tenminste, ik ben het er wel mee eens, de just do it onder de Nederlandse slogans. Dus ik vind het goed dat Heineken dit terug heeft gehaald. Ik ben het helemaal mee eens dat dit een goed idee is.
Ja, het is een top idee. En ja, je noemde net al een beetje Denglish. Hè? Taal is natuurlijk belangrijk, want ze hebben gekozen om dichter bij huis te zoeken. En tegelijkertijd houden ze wel een beetje het globale gevoel. Doordat de commercial is in het Engels. En dan heb je dat typische Nederlandse, dat beetje stenenkolen Nederlandse. Ik weet niet of dat het goed woord is. Maar dat Denglish, dat hebben ze wel gebruikt hier. Is heel bewust.
Nou ja, en gek genoeg werkt dat ook. Hè? We hebben natuurlijk vorig jaar of zo, was die campagne van Arjen Lubach met Make Holland Great Again. En America First en Holland Second. Het werkt ook. Weet je, dat typische accentje, we build a great country.
Yes.
En ze hadden nog een soort goede activatie daar ook hangen. Dat volgens mij bij het Rijksmuseum was al die kratten opgestapeld naar biertje.
Ja.
Great advertising inderdaad.
Ja, 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 ja.
Ik vind het wel wat hebben.
Nou ja, ik bedoel, je weet denk ik inmiddels wel een beetje dat een van mijn guilty pleasures, die van jou was geloof ik gamen, ergens op Twitch.
Zeker.
Voor mijn guilty pleasures, voor mensen die me kennen, zijn toch de woordgrapjes. Ja, en Heineken is de kampioen flauwe en leuke woordgrapjes. Hè. Ik bedoel, het artikel las ik dat het krat de ster van de campagne moest worden. Weet je wel, de Heinekenster van de campagne. Maar ze wilden ook dus inderdaad, hè, het krat moest meer dan een krat worden. Dus hebben ze er een kratlot van gemaakt. Weet je wel, elk krat is een lot.
Bam, bam, bam.
Ja, precies. En als je dat dan inlevert of scant of weet ik veel, dat stond er niet precies. Maar dan kan je kaartjes winnen voor de Grand Prix van Zandvoort binnenkort. Of optredens en zo.
En is dit dan ook iets in de zin van duurzaamheid of greenwashing? Hè? Dat mensen ook de kratten weer sneller gaan inleveren op deze manier? Want dat ze niet gaan blijven staan op het balkon?
Nou ja, dat kon ik ook niet echt uithalen of dat het was. Want ik bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk wel weer grappig. Ja, aan de ene kant laten ze Heineken zien hoe inventief Nederlanders met krat is. Aan de andere kant zeggen ze dan, lever hem snel bij ons in. Want we willen hem weer terug.
Anyway, Daniel, we zijn deze keer zelfs over de 15 minuten heen gegaan. Want de tijd vliegt
seconden.
Als het leuk is. Ja, nou niet 10 seconden.
Okay.
Maar, dames en heren, het zit er alweer op. Dit was ons Bakkie Media alweer voor vandaag. Wij hebben onze koffie alweer op.
Hey, en Thijs, biertje?
Nou, lekker.